De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Dit is de zomerserie. We zitten deze week op circuit Zandvoort. We hebben ons tentje neergezet.
Ja, en nog twee weken. En dan rijden de Formule 1-auto's hier in principe weer rond.
Ja, we gaan er wel vanuit dat het allemaal doorgaat natuurlijk. Het begint wel een beetje te kriebelen, hè?
Ja, vind ik wel gaaf.
Ik heb er wel weer zin in.
Ja, er was vorig jaar natuurlijk gewoon echt... Ja, dat moment dat we dat gewoon allemaal losgingen. Ik vond ook echt de vrije training ook leuk. Om gewoon voor het eerst dan op het nieuwe circuit... Formule 1-auto's te zien rondrijden. En toen, ja, die race was natuurlijk ook fantastisch. Dat Max hem won.
Ja.
Dat zeker voor de echte diehard oranje fans. Was gewoon een feest.
Alles klopte.
Het weer klopte.
Ja, er mochten alleen 40.000 mensen te weinig naar binnen. Die mogen er nu wel in. Ja. 105.000 mensen per dag die hier gaan komen.
Ja.
Ontzettend druk.
Ja, ik vind het wel een mooi feestje. Hè? Ja. Ook weer een mooie uitdaging voor de organisatie. Maar ze hebben het behoorlijk goed in de klauwen.
Zitten wij erbij, bij die 105.000?
Ja, ik hoop het. Je weet het natuurlijk
niet. We houden het nog even spannend. We houden het nog even spannend. Ja. Maar we gaan het wel over het circuit hebben. Over de Dutch Grand Prix. Straks in de Road to Zandvoort.
Ja, topman Paul van Gelder van Mammoet. Event supplier tijdens de Dutch Grand Prix. Het bedrijf opereert met verschillende grote kranen op het circuit.
Nou, dit zijn eigenlijk nog de kleine kranen.
Ja, ze hebben nog veel grotere kranen.
Ja, dat absoluut. Zijn mooie apparaten.
Ja, dit is wel letterlijk een wereldbedrijf. Een wereldspeler met zulke gave dingen. Ik vind dat altijd wel mooi. Het heeft iets. Hè? Het zijn gave bedrijven.
Echt topbedrijven.
Grote spullen.
Over andere grote bedrijven. Nou, dit is nog helemaal geen groot bedrijf. Lucid, Amerikaanse Tesla-concurrent, komt naar Nederland. En een Nederlander, natuurlijk, is de Europese marketingbaas Jarno Middelbos... die in stijl naar de studio kwam.
Op twee wielen eigenlijk. Op Amsterdamse.
Ja, heel goed. Ja. Het is ook het prima weer ervoor natuurlijk.
Daarom.
Even Lucid Motors. Voor Europa echt een nieuw merk. Maar het bestaat natuurlijk al wat langer. Wij volgen het ook wel wat er allemaal gebeurt. Hoe lang is het eigenlijk bezig, het merk, op dit moment?
Het ligt eraan, een beetje aan hoe je het bekijkt. We zijn ooit begonnen als Ativa. We waren toen producent van batterijtechnologie.
Ja.
En dat leverden we aan een derde partij eigenlijk weer. En in 2016 hebben we besloten om een eigen auto te gaan bouwen. En dat was ook gelijk de start van Lucid Motors in Amerika. En sinds die tijd zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van een eigen auto. En die is sinds eind vorig jaar op de Amerikaanse markt.
Ja.
En de CEO is Peter Rawlinson. Een behoorlijk staat van dienst in de auto-industrie. Wat kan je over hem vertellen?
Peter is inderdaad een zeer ervaren CEO bij ons inmiddels. Hij heeft daarvoor een tijd bij Tesla gezeten. Was mede of hoofd eigenlijk ontwikkelaar van de Model S. Dus genoeg ervaring ook op dat vlak. Hij heeft daarvoor bij een aantal Engelse merken gezeten, waaronder Lotus. En echt een automan in hart en nieren.
Ja, dus dat gaan we ook terugzien in de Lucid era.
Dat wordt wel gezegd, ook door veel journalisten die hebben gereden. Die zeggen, je merkt ook wel een stukje van die Lotus, dat Lotus DNA in de auto.
Ja. Ja.
En natuurlijk hoogstaande technologie.
Dat vinden ze bij Lotus niet heel erg leuk hoor. Want die gaan zelf ook een elektrische
dat klopt.
Bouwen. Dus ja. Waarom ging jij weg bij Tesla? Zit daar nog enige frictie?
Wilt Pieter?
Ja.
Nou nee, hij is hier aan de slag gegaan bij Lucid. Om eigenlijk de reden dat hij dacht... Ik kan het nog beter doen. Een nog betere elektrische auto bouwen. Die nog efficiënter is. En nog meer ervaring kan bieden. Dus dat is de reden waarom hij het weg gaan doen. Ja. En nieuwe kansen heeft aangegrepen.
Ja. Zullen we zo wel even over die specs van de Lucid Air hebben. Maar Lucid wordt natuurlijk wel stevast vergeleken met Tesla. Hij heeft misschien ook wel met die Peter Rawlinson te maken natuurlijk. Is het ook terecht dat die vergelijking wordt gemaakt?
Nou ja en nee. Ja, zeker. We zijn ook een Amerikaans merk.
Genuanceerd.
Wij komen ook in Silicon Valley. Dus, dus er zijn natuurlijk heel veel vergelijkingen te maken met Tesla. Maar ook nee in die zin. Want we ons vooral ook richten op andere concurrenten. En dat zijn met name de Duitse, onze Duitse vrienden. De OEM's die bij de westen of de oostenburen zitten.
Ja. Ja.
Dus als je dan kijkt puur naar waar we ons positioneren in de markt. Dus veel meer in het luxe segment. En toch wat meer... exclusief dan
nog luxer. Waardoor dat vraagt dan ook meteen: dan wordt het nog duurder. Nee, maar Model S is natuurlijk gewoon dat serieus prijzige auto.
Ja.
Het was fiscaal een tijd heel vriendelijk en daardoor leek die voordelig. Reden mensen die eerst kwamen uit een Clio of een Kangoo en die gingen door Model S rijden. Maar Welk niveau zitten we dan qua prijs?
Nou, kijk, wij zijn natuurlijk echt in de beginfase van het bedrijf. Yeah. Dus de eerste auto's zijn net geleverd in Amerika, vanaf eind vorig jaar. En die worden nu maandelijks en wekelijks uitgeleverd. En dat is ook een hele bewuste strategie om ook wat te beginnen met de duurdere kant van het segment. Yeah. Hè, om met name die marge te bouwen. En zo gewoon eigenlijk wat alles wat te verdienen, weer terug te investeren in de ontwikkeling van, yeah, van de auto's. Uitbreiden van fabrieken. Dus onze range begint vanaf ongeveer 100.000 euro voor de Model R Pure. En die gaat tot een vrij hoog bedrag, inderdaad, van 222.000 euro in Nederland.
Jee.
Voor een limited edition Dream.
Jee.
Ja, ja, dat is wel geld.
Nou, zeker voor een elektrische auto. Omdat, ja, weet je, normaal zijn er wat auto's met verbrandingsmotoren zijn ook zo duur. Maar er zitten dan gewoon 50.000 euro BPM bij die naar Den Haag mag, ja, worden gestort. Dus ja, dan, dat tikt dan ook lekker mee. Wat gaat er straks worden uitgeleverd? Zijn dat dan eerst die duren ook in Nederland? Is het eerst van, nou ja, als je, ja, iets wil. Nou, begint ongeveer bij 2 en dan 3 keer een 0. Zeg maar. Ja. Dat was volgens mij de
prijs. Nee, we beginnen met het uitleveren van de eerste limited edition auto's. Hè. Dus we hebben, ja, in Amerika hebben er 520 geleverd. Dat is een referentie naar de 520 mijl die je kan doen op één lading. Dat, ja, komt ongeveer overeen met 830 kilometer.
Dus dat is WLTP? Of?
Dat is niet WLTP. Okay. WLTP verwachten op 900 kilometer, okay, te eindigen. En dat is gesimuleerde WLTP. Ja. Dus de daadwerkelijke tests moeten dan worden gedaan.
Ja.
Maar ja, een behoorlijke range. En nu de
precies. Maar we weten allemaal dat je daar wat van af moet trekken. En afhankelijk van.
Dus we gaan zien waar we gaan eindigen. Maar ja, alsnog denk ik ongeveer.
Jullie trekken er niet heel veel van af als ik dan hoor 830 kilometer.
Nee, ja goed, we hebben überhaupt nog geen echte ratings gedaan.
Nee, dus precies. De EPA-rating, ja, in de States. Die is iets reëler. Dus, maar nog steeds niet de werkelijkheid, nee, zeg maar. Maar, nou ja, dan ga je weer inderdaad. Ga je gewoon 600-700 kilometer op een accu. Zou je best wel moeten kunnen halen.
Ik denk dat nog aan de voorzichtige kant is. Ja, eerlijk gezien. Ja, ja, als je kijkt naar wat we nu al kunnen leveren in Amerika. De 25 mijl EPA inderdaad.
Ja. Yeah.
Die wordt ook echt gehaald en wordt ook nog wel eens overschreden als je onder verschillende wisselende omstandigheden, nee, rijdt.
Ja,
wind in de rug, zonnetje.
Wind in de rug.
Als een oud wijf rijdt. Nee, maar sorry.
Dagelijks.
Hoeveel pk krijgt de Lucid Air?
Nou, dat is natuurlijk wel een stevig prijskaartje, maar er komt inderdaad ook een mooie specificatie weer terug. Die Limited Edition komt eigenlijk in twee uitvoeringen. Of de Performance, dan komt hij met 1111 pk.
Ja, lekker.
Dus dan kun je lekker mee uit de voeten.
Ja.
Of de Range Editie, en die gaat dan tot 900 kilometer. WLTP.
Ja. En die, hoeveel pk heeft die?
Die heeft 900.
900 pk.
Ja, ja.
Mag ik een gokje wagen dat ik de accu ook in 200 kilometer leeg kan rijden op de autobaan? Oeh, dat of is dat?
Nou, laten we kijken als we eerste demo hier hebben.
Hoe ver je lijkt me een leuke test.
Goede test, dit, ja. In de nacht. Ja, liefst toch. Het moet heel koud of heel warm zijn. Nee, maar ik maak er een grapje over. Maar het is natuurlijk, ja, we weten allemaal, je kunt er de range halen met elektrische auto's. Maar als je een apparaat met 1100 pk koopt, ja, weet je. Dan dat vraagt ook aan dat je er toch ook wel een beetje gebruik van maakt.
Ja,
dus, maar goed.
Dat kan. Ja, ik moet zeggen, het is echt wel een kruising tussen luxe en comfortabel rijden. Want je kunt ook echt rustig mee rijden. Ik heb er zelf mee mogen rijden in januari in Californië.
Ja.
Het rijdt fantastisch. Het kan ook prima als dagdagelijks
Mag
auto.
Ook wel voor 200
Maar als je minder had, dan verandert het echt de sportauto. Dan duik je echt de weg in en dan kun je echt qua wegligging flink meer uitvoeten.
Ja. Je had het net over eigenlijk het instapmodel dat er nog niet is, maar die ongeveer 100.000 euro gaat kosten.
Ja.
Deze limited edition 222.000. Wat maakt die zo speciaal? Wat zit er allemaal in dat die 122.000 euro extra mag kosten?
Nou, het zit eigenlijk alles wat we kunnen bieden zit op deze auto. Dus eigenlijk heb je geen verdere opties meer. Dus eigenlijk alles qua interieur, exterieur, alle mogelijkheden die er zijn, die zitten erop. En dat gaat van echt de high-tech technologie van de motoren dus die dat vermogen leveren, tot de enorme zee van ruimte. Alle interieuropties aan de binnenkant qua bekleding en alles. Toeters en bellen zitten hier zeg maar op. En het is een gelimiteerde editie. En dat merk je toch dat bij een bepaalde cliëntel heel erg aanspreekt. Omdat het ook het introductiemodel is natuurlijk.
Ja.
En daarmee kom je eigenlijk ver vooruit bij wat het basismodel, de Pure, eigenlijk biedt. Die heeft alsnog een vrij solide range. En er zitten een aantal opties op die natuurlijk nog steeds aanspreken.
Ja.
Maar heeft bijvoorbeeld geen glazen dak. Heeft een aantal gewoon weer basale uitvoeringen. En daar zit verschil in. Ja.
Ja, ik zeg jij ook de rekenglazen dak normaal? Nee, ik kom er nog steeds mee, maar maakt niet
uit. Nee, precies. Nee, wat ook wel interessant is natuurlijk, hè, want er zijn natuurlijk op dit moment ontzettend veel merken die of elektrische modellen leveren of gewoon volledig elektrisch zijn. Hè, ook vanuit China bijvoorbeeld, maar ook uit van Korea en Duitsland. Zweden deels, half China. Mm-hmm. En dan kun je met performance natuurlijk heel wat onderscheid maken. Dat doet Lucid Air duidelijk. Maar zijn er ook nog andere dingen qua technologie waarmee jullie je onderscheiden van al dat andere spul?
Ja, nou, ik denk dat het pakket het onderscheidende is, zeg maar. En qua technologie, we hebben dan een Dream Drive, heet dat bijvoorbeeld. Dus dat zijn eigenlijk alle bestuursassisteringssystemen, zeg maar. Ja. Dus van LiDAR tot radar, camera, et cetera, dat erop zit. Voorbereid op autonoom rijden, uiteraard zoals veel andere merken ook. Daar zijn we nog niet helemaal, ook qua wetgeving niet.
Nee, maar gaan jullie verder dan bijvoorbeeld Tesla? Of zitten jullie op datzelfde niveau als Tesla?
Wij proberen wel verder te gaan dan Tesla ook. Met name die specificaties weer. Hè. Als je kijkt naar het gewicht bijvoorbeeld van onze motor. Dat is vrij uitzonderlijk. Dus één motor is ongeveer het formaat van een rolkoffer, van een carry-on luggage. Weegt 78 kilo en er komt 690 pk uit. Dus bij ons gaat het heel erg over ruimte bieden. Zowel eigenlijk alles aan de auto is geminimaliseerd qua formaat, qua gewicht. Waardoor je de ruimte, fysieke ruimte in de auto vergroot. Hè? Dus wij vergelijken vaak de auto met pak een BMW 7-serie van binnen. Die ruimte biedt het. Maar van buiten heeft hij het formaat van een 5-serie. Okay. Dus daar zit het heel erg om eigenlijk al zoveel, eigenlijk zo efficiënt mogelijk.
Die efficiëntie, dat is eigenlijk wat die Peter Rawlinson bedoelde met het kan beter dan
zeker,
bij Tesla.
Dat betekent dus qua gewicht, qua technologie, qua performance op alle fronten.
Twee weken geleden, jij roept al een paar keer BMW, dus deze vraag is heel logisch. Twee weken geleden ging Lucid van start in Europa met de opening van een eerste studio in München. Je roept al BMW, dit BMW. Nee, goed. Maar waarom daar? Waarom in München?
Nou, eigenlijk tweeledig. Omdat in München en in Beieren zit natuurlijk een groot interessante doelgroep voor een merk als Lucid.
Ja, rijke mensen.
Welvarende mensen.
En alles is daar achterlijk duur.
En een passie voor auto's.
Een miljoen plus. Ja? Mijn broer woont daar, dat is belachelijk. Nee, het is
een huis afbreken daar.
Amsterdam, dat is niks vergeleken met wat het daar kost. Dus ja, dus nou dat, een auto van 22 euro.
En natuurlijk ook niet voor niets in de achtertuin van een aantal van die merken. Ja. We mikken bewust op een eigenlijk een beetje dat segment. Hè. Dus we denken, waar is Lucid anders? Nou, dat stuk technologie waar we net een beetje over hadden. En het luxe segment. Ja. En daar zitten wij toch meer in. Dus we mikken echt op die merken. De Mercedes-Benz S-klasse. Nou, de BMW hebben we het al even over gehad. Audi, et cetera. Daar zit toch wel onze directe concurrentie in. Ja.
Toch lastig. Want dat zijn natuurlijk, weet je, BMW, Audi, Mercedes, Porsche, ze komen allemaal of hebben al ook eigen elektrische S-klasses, zeg maar. Dus weet je, waarom jij gaat de marketing doen? Of doet de marketing al? Je bent al bezig. Ja, weet je, waarom zouden ze voor Lucid moeten kiezen? Nou, een vreemd merk uit Amerika. Dus nou, denk altijd van, joh, toch weer lelijk interieur. En toch weer net niet afgewerkt zoals je wil. Want ja, dat zijn Amerikanen. Je krijgt wel lekker veel pk's en veel, nou, nog wel. Maar wat gaat Lucid bieden dat je echt zegt, je moet er toch instappen?
Nou, het grappige, ik zou jullie ten eerste willen uitnodigen om zelf eens in de auto te stappen. Want ik wil je een paar dingen zeggen, want ik denk, nou, goed om dat denk ik persoonlijk eens mee te maken. Hè. Dus het interieur, et cetera, een aantal andere zaken in de auto. We hebben een groot aantal Europeanen die bij ons werken. Ook een aantal Duitsers die met name op engineering zitten en de technologie. En ook de interieurafwerking is echt wel goed kijken naar wat de benchmark is.
Ik heb ook wel de Chinese merken hebben we ook wel eens gehad. Ze zeiden, ja, maar we hebben Europeanen en we testen in Europa. En dan zag je die auto of dan ervaring. Dan denk je, sorry.
Ik nodig je graag uit.
Top.
Maar goed, we zijn natuurlijk een nieuw merk. Hè. Dus we kunnen niet leunen op al die historie die andere merken bieden. Nee. Waar we denken dat ons te kunnen onderscheiden is door weer iets een nieuwe ervaring te bieden. Hè. Dus we zijn een nieuw merk met een nieuwe visie ook op hoe we onze auto's ontwerpen. En hoe we ze aanbieden en wat voor ervaring ze bieden. Je had net een beetje over het dealership model. Dat is voor ons ook anders. Hè. Dus we werken met studio's. De studio die we net hebben geopend is onze eerste studio in Europa. Daar gaan we nog meer van volgen in verschillende landen. En ook op dat vlak willen we gewoon een ander soort ervaring aanbieden. Dus veel persoonlijker. En daardoor ook weer iets exclusiever dan de bestaande merken.
Want hoe ziet die uitrol er verder uit in Europa? München begonnen dus, daar een studio. En dan nu, wat gaat er gebeuren?
We hebben aangekondigd dat we voor dit jaar 4 landen gaan beginnen, zeg maar. Dus in Duitsland zijn we net begonnen. We gaan daarnaast naar Nederland, Noorwegen en Zwitserland. Dat zijn de landen waar we naartoe gaan.
One of the lucky few zijn we
zeker,
hier.
Zeker. Ja. En dat is dan een combinatie van of studio's. Dat zijn eigenlijk dus ja, eigenlijk een flagship store in het centrum van de stad. In dit geval in München is dat Odeonsplatz, een hele bekende plek in München. En voor de rest van de landen wordt het ofwel een vergelijkbare locatie in het centrum, ofwel een service locatie, sales en service locatie. En dat ligt dan vaak wat meer buiten de stad, waar we ook auto's daarvoor kunnen onderhouden.
Maar waar komt die studio in Nederland?
De eerste locatie die we hier in Nederland gaan openen is in Hilversum. Okay. Dat is net buiten Amsterdam. Dat
wordt TV-mensen.
Dat wordt de sales service locatie. Dat wordt de sales service locatie. Ook echt een auto waar we auto's, een locatie waar we de auto's kunnen onderhouden. Ja. En daarnaast zijn we nog aan het kijken naar een locatie voor het centrum van de stad. Vergelijkbaar aan de studio in München. En daarnaast in Oslo een studio in Genève. En in Zürich.
Ja. En wanneer gaat dit plaatsvinden in Nederland allemaal?
We wachten tot de eerste studio hier, of eerste rittenlocatie hier, in het najaar van dit jaar wordt geopend.
Okay.
En dat wordt Amsterdam dan?
Of, nee, dus eerst Hilversum.
Hilversum en daarna
Amsterdam. Een studio in Amsterdam.
Ja. Oh, ja. Ja.
Daarna heel lang wachten, dan Rotterdam nog een keertje later.
Ja. Nou, waarom zou je willen gaan waar het geld zit? Hè? Dus de meeste Bugatti Chirons hier rijden toch echt in Rotterdam.
Dus ze komen daar ook aan in de haven misschien wel. Dus je weet maar nooit. Ja, nee, precies. Natuurlijk Noorwegen, Zwitserland. Zeker Noorwegen, hartstikke rijk natuurlijk. Die pompen al die olie uit de grond en geven dat...
En gaan dan elektrisch rijden.
Dus er zijn ook maar logische landen ook. Maar tenminste Nederland en Noorwegen zeker. Maar Zwitserland ook?
Ja. Ja.
Gewoon qua businessmodel?
Qua businessmodel, qua cliënteel, ook wel vernieuwing die hier zit. Dus we kijken eigenlijk naar een aantal landen van wat is überhaupt de grootte van de markt? Wat is de potentie voor elektrische auto's? En ook zeker in hoeverre is het land al heeft de infrastructuur en de adoptie van elektrisch rijden tot zich genomen?
Maar hoeveel auto's zou je kunnen afleveren als Lucid? Weet je wel, dit is het topsegment, dus dat is per definitie kleiner dan als je de nieuwe elektrische Opel Astra zou leveren. Ja. We hebben het over honderden in Europa, of duizenden, en in Nederland. Hoeveel, weet je, waar ga je een beetje op mikken?
Ja, nou, we geven geen aantallen per land of per regio, dus eigenlijk hebben we gezegd voor dit jaar, dat we dus de 12 en 14.000 wereldwijd willen gaan doen voor het eerste jaar. Hoeveel daarvan in Europa, dat zal het eerste jaar bij ons nog heel beperkt zijn, omdat we net eigenlijk zijn begonnen. Vanaf volgend jaar zal het aantal moeten gaan toenemen. Dus vraag me dat volgend jaar nog een keer, dan kan ik je daar een beter antwoord op geven. Maar ons einddoel is ook niet per se om echt in dat super exclusieve deel te blijven zitten. Onze visie vanuit het bedrijf is heel erg om de adaptatie van sustainable energy te vergroten. Nou, dat doe je natuurlijk niet met auto's van meer dan 2 ton. Dus uiteindelijk echt de lange termijn visie, die Pieter ook vrij veel over heeft, is om dat ook steeds meer toegang te maken voor meer mensen. Dus uiteindelijk is ons doel om nu hoge marge, zodat we het kunnen investeren in nieuwe ontwikkeling.
Ja.
En later meer toegankelijkheid voor zoveel mogelijk mensen.
Je begint met een S-klasse en je eindigt met een A-klasse.
Nou ja, wie weet. En de vraag is ook of het allemaal vanuit het Lucid merk zal blijven gebeuren. Want hij zegt wel, als onze visie is om ook auto's van 25.000 of $30.000 te gaan produceren.
Ja.
De vraag is wel of het onder de Lucid vlag zal zijn.
Okay, dus er komt misschien nog een nieuw merk onder te hangen.
Ja, wie weet, of samenwerken met andere partijen.
Oké. Okay. Ja. Je bent de Europese marketingbaas. Dat betekent dat Lucid wel aan marketing doet.
Ja.
In tegenstelling tot de vergelijking Tesla. Hè, want die doen dat officieel in ieder geval niet. Wat ga je doen?
Wat ga je doen?
Ja.
Nou ja, wij mikken op een aantal dingen.
In de Nationale Autoshow komen praten.
Daar zijn we nog gedrukt mee bezig. Maar,
het is een mooi begin, denk ik.
Een aantal zaken. Dus bijvoorbeeld, we zijn nu net in Duitsland begonnen. Dat betekent dat je een Duitse website wil hebben. De Nederlandse website is ook net online. Daarnaast wil je natuurlijk bepaalde experiences bieden. Dus we gaan een aantal evenementen organiseren. We gaan ook in Nederland deze zomer iets organiseren. Waarin we graag onze eerste klanten, reservation holders, als wel leads en mensen met interesse uitnodigen. Om
journalisten.
Auto, en journalisten, zeker. De auto te leren kennen. En daarnaast natuurlijk een aantal campagnes om het merk te gaan bouwen. Want daar ligt natuurlijk voor ons, en zeker voor mij als marketeer, de grootste job.
Jarno Middelbos, de Europese marketingbaas van Lucid. Wouter, nou even, we hebben dat verhaal nou gehoord. Geloof je erin, Lucid?
Ja, als je lang moet nadenken, dan weet je ook dat er een soort twijfel zit. Kijk, ik denk in de basis natuurlijk hele mooie auto's. Maar je moet een nieuw merk bouwen. Je moet wat tegenwoordig natuurlijk... Vroeger was het niet moeilijk om gewoon spullen in te kopen en een auto te bouwen. Ik bedoel,
we hebben ook wel onze twijfels geuit over Tesla natuurlijk. Die is het gewoon
zeker,
wel
om te
wel gelukt.
Je hebt natuurlijk ook intenten dingen moeten produceren en zo. Dus dat is,
die hebben behoorlijk wat uitdagingen gehad, maar het is Elon Musk gelukt.
Ondanks Elon Musk is het gelukt. En dankzij Elon Musk is het gelukt. Ja, want ondanks is hij ging te snel en te veel zijn dingen doordrijven. Maar ja, dat helpt dan wel op het moment dat het echt moet gebeuren. Lucid, het is een ander segment. Heel interessant om te zien wat daar gaat gebeuren. Maar weet je, er komen heel veel nieuwe elektrische merken bij.
Want ga je dan voor elk segment andere merken krijgen? Want Lucid is een ander segment. Rivian is weer een ander segment. Ja. En zo heb je nog heel veel Chinese merken met elektrische aandrijving.
Je ziet natuurlijk zeg maar nieuwe merken die starten, maar ook de bestaande merken zitten natuurlijk altijd zeg maar een soort hart in het portfolio. Hè? Als je aan Mercedes denkt, dan in principe denk je aan de E-klasse, BMW 3-serie, Porsche. Heel duidelijk 911. Ja. En daaromheen bouw je dan eigenlijk een portfolio van andere modellen. Die allemaal een connectie hebben met zeg maar wat het hart ooit van je portfolio was. Waarbij Porsche bijvoorbeeld helemaal doorgegroeid naar SUV's en elektrische auto's. Ja. En de sportauto's bijna zeg maar, een soort bijvangst zijn. Maar weet je, het moet wel ergens starten. En dus ik en Lucid zit duidelijk hoger in de boom. Nou, ik denk dat daar ruimte is. Alleen straks komen natuurlijk Bentley, Rolls-Royce, Porsche komen ook weer met nieuwe elektrische auto's. Ja, kies je dan voor de Lucid? Nou, dan moet de marketing is daar belangrijk voor. Dus we hadden wat dat betreft de goede manier om daar wat lekkere vragen over te stellen.
Maar zeg je hiermee dan eigenlijk, want je zou zeggen er komt steeds meer concurrentie voor Tesla, maar is dat dan eigenlijk wel echt zo? Of komt die concurrentie voor Tesla vooral van de traditionele merken zoals Volkswagen?
Nee, beide. Beide. Kijk, uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit. Kijk, als consument kijk je er ook niet naar. Van, goh, zal ik een Tesla doen of een van de gevestigde merken? Je kijkt naar Tesla en wat je nog meer hebt. En dan zitten er nieuwe spelers bij. Een deel is natuurlijk ook, zeker bij de nieuwe merken, ook zoals Tesla. De eerste kopers wilden natuurlijk gewoon even wat anders. Dat had nog niemand. En dat was dan elektrisch, een Tesla. Dan moest je 10 keer uitleggen. Daar zijn mensen die vinden dat gaaf.
En dan komt een hele grote groep kopers, of in ieder geval met name leaserijders natuurlijk in Nederland, maar die tegen enorme serviceproblemen aanlopen van zo'n merk als Tesla. Die denken ook van, nou, weet je wat? De volgende wordt misschien toch anders. Maar weer een traditioneel merk.
Ja, dat speelt zeker mee. Aan de andere kant zijn ook mensen zeggen, nooit meer zo'n saaie ander ding. Want ja, dat grote scherm en lekker autopilot.
Ze hebben wel een soort sweet spot gevonden, hè, wat dat betreft Tesla.
Ja, nu nog wel. Maar nu ook nog weer even doorpakken met nieuwe modellen. Maar dat is een hele andere afdeling. Kunnen we het ook nog eens een keer over hebben.
Zo is dat. Maar zometeen.
The Road to Zandvoort met Mammoet. Van die hele grote kranen. Hij is event supplier van de Dutch Grand Prix.
Ja, staan elke bocht ongeveer met een onwijze dikke kraan. En ze hebben nog veel dikkere kranen. Mis het niet. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Je luistert naar de zomereditie van de Nationale Autoshow. We zijn traditiegetrouw, kun je bijna zeggen, in Zandvoort. En met de Dutch Grand Prix in aantocht is het tijd voor
The Road to Zandvoort.
Nog 2 weken en dan strijkt het Formule 1 circus weer neer op cm.com circuit Zandvoort. Nieuwe serie van The Road to Zandvoort blikken we vooruit op de Dutch Grand Prix.
Ja, we zijn natuurlijk op het circuit. We kijken uit op de pitstraat.
Vind je dat ik dat mooi zeg? Dutch Grand Prix.
Ja, heel mooi. Je zou speaker moeten worden.
Ja, goed. Het was een kleine open sollicitatie, maar goed.
Ja. We zijn hier en we kijken uit het lange rechte stuk.
Leuk, hè? Hier was het gewoon waar Max vorig jaar de overwinning boekte. Inderdaad. Iets verder. Ja.
Ik zit even te kijken. Nee, we zitten iets... hier. Nou, hier. Ja, weet je. 2/10 van een seconde later, dan rijdt hij hier weer. En dan raast hij weer door. Nee, dat was natuurlijk een heel mooi, een mooi moment. We gaan zien of het weer zo'n mooi moment wordt voor Max en zijn
misschien vriend. Wordt het wel Leclerc.
Ja, hij doet het niet slecht natuurlijk. Dus, maar goed, daar gaan we het vandaag niet specifiek over hebben.
We hopen natuurlijk wel een beetje chaos op dat circuit, hè?
Dat zou wel leuk zijn. Voor onze gast zou dat ook wel leuk zijn. Hè? Ja. De gast is Paul van Gelder. Zullen we even opnieuw doen? De gast is Paul van Gelder, CEO van Mammoet, event supplier van de Dutch Grand Prix. Welkom.
Ja, bedankt. Welkom.
We hebben elkaar eerder gesproken. Dat was niet corona. Hè? Dat was 13 maart 2020.
Het was net corona. En we stonden in de studio terwijl de berichten binnenkwamen. Elkaar aan te kijken van dit gaat
wat
niet
gaat
goed.
Wat gaat hier gebeuren? Ja.
Allemaal een beetje aan het gokken. Wat gaat het betekenen?
Ja.
Het was een spannende tijd.
Corona was inderdaad net in alle hevigheid uitgebroken in Europa. Formule 1 seizoen stond echt op losse schroeven. Nou, uiteindelijk ging het Formule 1 seizoen later wel van start. Maar ja, de Dutch Grand Prix dus helaas niet. Hoe groot was de teleurstelling?
Ja, die was enorm.
Bij jou persoonlijk en bij alle medewerkers van Mammoet, kan ik me voorstellen.
Nou, bij de medewerkers van Mammoet was het gewoon een algemeen stuk teleurstelling. Voor iedereen, denk ik, in heel Nederland. Maar voor ons, vooral voor de mensen die erop uitzagen dat ze daar een bijdrage konden leveren. En dat ze erbij konden zijn met hun kraan, met hun stuk equipment waar ze dagelijks op zitten. Maar iedereen heeft gezien wat de aanleiding was. En dat heeft daar begrip voor gehad natuurlijk.
Ja. Mammoet is een vrij groot Nederlands bedrijf. Je hebt ook grote spullen. Voor de luisteraars die het niet zo goed weten. Wat doen jullie allemaal? Waar kennen we jullie van?
Ja, Mammoet is een bedrijf wat inmiddels meer dan 200 jaar bestaat. Voortgekomen uit diverse familiebedrijven. En wij doen heavy lift, zoals wij dat noemen, en transport.
Ja.
Maar dan de grootste objecten van de wereld. Dus we hebben bijvoorbeeld de kap geplaatst over Tsjernobyl. Dat was een enorm gevaarte, die hele centrale afdichten.
Yeah. Dat is bijna niet te bevatten hoe groot zoiets moet zijn. Een soort pannendeksel die daar overheen gaat.
Ja, dat is enorm. En die was ook niet, die konden we ook niet meer tillen. Die hebben we echt, die is gebouwd op al grote afstand. En die is er daarna overheen gegleden. En dat noemen wij skidding.
Yeah.
En zowel in het bouwproces met speciale tools als het skidden hebben wij voor onze rekening genomen.
Ja.
Dat zijn enorme gevaartes.
Jullie gaan de uitdagingen niet uit de weg. Hè? Want Mammoet is echt wereldberoemd geworden, denk ik, door de berging van de Koersk.
Ja.
Die Russische kernonderzeeër die op diepte van de oceaan lag.
Ja.
Jullie gaan een uitdaging niet uit de weg.
Nee, dat hoort bij onze bedrijfscultuur. En dat zit ook diep verankerd. Dat we altijd zoeken naar oplossingen. Heel erg klantgericht zijn. En dat doen wereldwijd. Dus wij zijn wereldmarktleider in dit segment. En onze mensen trekken over heel de wereld om oplossingen voor onze klanten te verzinnen. En of dat nou een brug is over een groot ravijn in Bilbao. Of de bouw van een raffinaderij in Nigeria, dat maakt niet uit.
Ja, ik ben even aan het zoeken in mijn hoofd. En dan Formule 1-autootjes. Nou, dan kan er eens één crashen. En dan zie je ook altijd een kraantje.
Ja.
Dat zijn bijna kraantjes voor jullie.
Ja. Dat is, het lagere segment. Maar ik moet wel zeggen, hier in Nederland heeft dat lagere segment sinds de komst van de Grand Prix wel aan populariteit gewonnen.
Yeah. Maar de medewerkers willen allemaal nu.
Ja, er is enthousiasme.
Kraan. Ja.
Er is enthousiasme, zeker voor deze job. Ook al is dit voor ons een hele kleine job. Hè. We doen dit met 7 kranen. Terwijl we op andere projecten in de wereld, bijvoorbeeld aan de Gulf Coast in Amerika, hebben we regelmatig projecten waar we met meer dan 30 kranen staan.
Okay.
En dit is voor ons een heel klein project.
Yeah.
Maar wel uniek in zijn soort.
De uitstraling is heel groot. Kan ik me voorstellen.
Publicity-wise is dit gewoon een heel mooi, een mooi project. En voor onze mensen is het ook iets wat ze, waar ze voor leven. En waar ze enthousiast voor worden.
Ja. Trekt het ook meer mensen aan naar Mammoet toe? Inderdaad.
Het helpt zeker. Graag, het helpt een stukje profilering. Er zitten natuurlijk heel veel aspecten in de Formule 1 die voor ons ook van belang zijn als bedrijf. Wij proberen te innoveren. Wij zijn langzamerhand onze equipment fleet aan het vergroenen. Dat betekent meer verduurzaming in de vorm van elektrische aandrijving. We kijken ook altijd naar het gewicht van onze equipment, omdat we dat ook over de wereld moeten vervoeren. Nou, al die aspecten zie je terugkomen. En een van onze kernvalues is gewoon work as a team. En dat is natuurlijk wat we in de Formule 1 ook sterk zien terugkomen.
Ja, en work as a team, daar heb je voldoende mensen voor nodig natuurlijk. En we weten allemaal hoe de situatie op dit moment is. Zeker hier in Nederland. Aan personeelstekorten. Hebben jullie daar last van? Of is dat ook een uitdaging?
Je bent net als... af en toe is het zelfs wel een probleem. Hoor.
Okay.
Dat durf ik gewoon toe te geven. Want onze mensen moeten opgeleid worden. Je kunt niet zomaar op een kraan stappen of op een zware trailer. Dus we moeten onze mensen opleiden. Het lukt ons gelukkig wel altijd nog genoeg mensen binnen te krijgen. Maar het is spannender aan het worden.
Okay.
En daarnaast moet je bereid zijn om ook de wereld over te willen gaan. En dat
mooi
is
man.
In de jonge iets generatie.
Van de wereld zien. Ja, toch?
Ja,
om te reizen, om vakantie wel. Het klein jongetje denkt bij mij wel van, ja, hoe moeilijk kan het zijn met zo'n kraan? Ik was een paar weken geleden bij een vriend van mij in de achtertuin aan het verbouwen. Stond het bulldozertje stond er nog, als wij met z'n tweeën uitvogelen. Hoe werkt dat? Maar nou ja, goed, dat is een ander verhaal. Hey, de link tussen Dutch Grand Prix en Mammoet, maar aan de ene kant logisch, want hier er zijn wat kranen nodig. Maar aan de andere kant, ja, hoe zijn jullie daarbij betrokken geweest? Hoe is die link ooit gekomen?
Ik ken de mensen van TIG Sports, de organisator, een van de organisatie. Ja. En al heel snel kwamen wij in de picture, omdat men toch zocht naar een profiel van echt Nederlandse bedrijven. En Mammoet, wat ik al zei, is voortgekomen uit diverse Nederlandse familiebedrijven. En wij voldeden aan dat plaatje. En eigenlijk kwam Mammoet ook naar voren tegelijkertijd, naast een mogelijke leverancier, ook als een speler om de kranen te leveren en met een professionele groep mensen de race te begeleiden. En wij waren bereid om daarin te investeren, want je moet natuurlijk die via training gaan doen, je moet een accreditatie halen. En dat waren wij bereid om dat te doen.
Natuurlijk een via training doen, maar wat houdt dat dan in?
Nou, om veilig te opereren met hijskranen moet je sowieso een training doen. We hebben dat intern via de Mammoet Academy. Ja. Die staat hoog aangeschreven. We doen dat ook voor derde partijen. Maar onze mensen slaan niet dagelijks een F-Formule 1 auto onder de kraan. Nee. En dus dat
kost betekent patiënt is zo'n ding.
Kost een patiënt. Je moet echt wel weten wat je doet. Ja. Dus het team wat we er nu opgezet hebben is ook het team wat gewoon voor de komende jaren erop blijft zitten. Ja. En we willen het natuurlijk goed doen. Ja. Mocht het zo weer zijn.
Dat leer je niet in de achtertuin, zoals Wouter probeert.
Nee, dat is levensgevaarlijk, maar dat weet Wouter niet.
Dat weet ik. Ja. Maar goed, ik wist dat niet. En de Mammoet Academy, hoeveel mensen trainen jullie dan op jaarbasis?
Nou, op jaarbasis zal het om enkele honderden mensen zijn. Okay. Die zowel het bedrijf binnenkomen. En we doen dat deels op afstand. We maken daarbij ook gebruik van simulatoren. Met die simulatoren kunnen we een hele range van kranen, opleidingen verzorgen. Maar we halen ook heel veel mensen naar Nederland om dat te doen. En de Mammoet Academy is niet zuiver alleen voor de kraanopleidingen, maar het is ook voor alles wat erbij komt kijken. Dus wij zijn bijvoorbeeld ook een bedrijf dat heel sterk gericht is op veiligheid.
Ja.
Dus alle veiligheidstrainingen doen we via de Mammoet Academy. Ja. Deels online, deels fysiek.
Saai altijd veiligheid.
Nou, niet zo. Ik ben al een paar keer op sites geweest na incidentjes. En dan iedere keer ben je blij als het toch weer gewoon goed afloopt. Want het kan mis
zijn. Grote apparaten. Als we hebben natuurlijk wat voorbeelden gezien en als ze omvallen, dan dat is niet helemaal de bedoeling.
Dat is niet de bedoeling. Nee. En dat gaat ook niet gebeuren.
Nee. Nou is het bij Formule 1 vaak wel heel goed geregeld. Qua veiligheid is het natuurlijk best een gevaarlijke sport. Die auto's komen op hoge snelheid langs. En dan gebeurt er wat. Dan moet jullie team in actie komen. Nou kan ik me voorstellen dat de raceleiding het liefst heeft dat die auto, zo'n gecrashte Formule 1 auto, zo snel mogelijk van het circuit gaat. Hè? Want dan kan de race weer door. Maar ja, haastige spoed, zelden goed.
Ja.
Hoe gaan jullie mensen daarmee om?
Nou, het belangrijkste wat we gedaan hebben is alles ver van tevoren beginnen met voor te bereiden. Ja. En dat betekent dat we het hele circuit hebben we in ons systeem gezet. En daarbij de ideale kraanposities geplot. En vanuit die kraanposities, en dat doen we via een 3D een applicatie waarmee we ook gewoon 3D kunnen kijken hoe we met de kraan alles kunnen bestrijken. Waarbij we bij de kraan dan moeten kijken naar uiteindelijk de gewichten onder de kraan. De hoek van de main mast, zoals wij dat noemen. En uiteindelijk zeg maar de reikwijdte. Hoe ver strek je die kraan uit? En dat hebben we allemaal gemodelleerd voor alle situaties. En op een gegeven moment hadden we de ideale oplossing, de ideale setup gevonden. En daar zijn we de mensen op gaan trainen. En dan uiteindelijk kom je tot, denk ik, een veilige aanpak.
Ja, want het zijn vaste kranen, neem ik aan, deze?
Nee, het zijn telescoopkranen.
Ja.
En dat zijn kranen met een uitschuifbare arm.
Ja.
En de lengte van de arm en de hoek van de mast, die bepalen zeg maar hoeveel gewicht je veilig kunt.
Maar zo'n Formule 1 auto, dat weegt niet zoveel. Dus je zou bijna denken, hoe moeilijk kan het zijn? Dan ga jij me uitleggen dat het toch moeilijk is.
Nee, dat ga ik niet eens proberen. Het hijsen zelf is niet zo moeilijk. Nee, het is het positioneren van de kraan en het modelleren en het ook veilig positioneren.
Ja, je kan natuurlijk ook niet zeggen, wacht even, ik moet even mijn kraan verplaatsen, want dan kan ik er wat beter bij. erbij. Je moet meteen in actie.
Nee, en daarom hebben we dat allemaal gemodelleerd. Het hele circuit en wat ik net zei. En daarmee verzeker je gewoon dat je veilig en snel... Ja, want je moet er rap bij zijn als het echt fout gaat. En ja, Zandvoort is een uniek circuit. Wat dat betreft kun je hier geen gebruik maken van kleine kraantjes. Zogenaamde telehandlers, zoals wij dat noemen. En ben je echt aangewezen op grote kranen die je centraal in een bocht plaatst. Om het volledige circuit te kunnen overspannen.
En hoeveel staan er dan?
Rondom dit jaar, net als voorgaand jaar, gaan we met 7 kranen aan het werk. Dat betekent een crew van 14 man. En dan hebben we nog wel meer mensen in de support. Maar echt op de kranen zelf hebben we 14 mensen zitten.
Vorig jaar was jullie vuurdoop. Hoe kijk je erop terug?
Geweldig evenement.
Ja. Maar er hadden wat mooie crashes mogen gebeuren.
We hebben één wagen gehezen. Dat was die van Carlos Sainz.
Yeah.
Op de zaterdag. Ja, daar hebben de mannen... Ja, die, gelukkig, het was een crash zonder persoonlijke gevolgen. En dat was belangrijk natuurlijk vanuit de veiligheid. Mannen vonden dat gewoon een prachtig moment. Om zo'n Formule 1 auto in je kraan te hebben hangen, dat is uniek. Dan ben je een van de weinige mensen. Maar het was een mooi evenement. Zowel operationeel in de uitvoering, maar ook de teamwork van de mensen. En ook de lol. Ze stonden hier op een camping. En daar zijn onze mensen heel goed om zich te vermaken. Dus het was een geslaagd evenement. Ja. Absoluut.
Hebben jullie al dingen geleerd van die eerste keer?
Qua operationele uitvoering niet. Ja. Want we zaten gewoon goed met het modelleren. Ja. We hebben het in de praktijk kunnen toetsen. En al heel snel bleek alles wat we met onze ingenieurs van tevoren hadden gemodelleerd, klopt ook. We hebben een paar testen gedaan en dat zag er goed uit. We hebben wel besloten om de team hetzelfde te houden. Omdat de training is dermate van belang. Dat moet je niet gaan roleren met mensen.
Ja. En gelukkig tot grote teleurstelling van de andere mammoeten medewerkers.
Ik denk dat er wat collega's teleurgesteld waren. Maar uiteindelijk snapt iedereen het.
Ja, ja, het is wel gewoon weer.
Maar moeten die ook weer blijven trainen? Dat team wat je hebt. Zijn die nu in de voorbereiding van de Dutch Grand Prix weer in training gegaan? Om zich voor te bereiden?
Ja, sowieso. Al onze mensen moeten gewoon hun jaarlijkse trainingen doen. En we hebben dit gewoon onderdeel gemaakt van de jaarlijkse trainingssetup.
Oké.
Dus daarmee behouden ze hun bevoegdheden op de kraan. En dat valt binnen wet en regelgeving, maar is ook gewoon onze eigen company policy.
En we hadden het over die positie van de kraan, hè? Want je zegt die staan in de bochten. Hoe bepaal je dat? Kijk je van tevoren, je zegt we hebben het gemodelleerd, maar kijk je dan vooral naar waar is de kans op een crash het grootst?
Ik geloof dat
daar wil je zijn natuurlijk.
Ja, dat is uiteindelijk waar je hoeft niet aan de binnenkant de kraan te zetten. Die kans is niet zo groot. Nee. Dus daar hebben onze mensen in overeenstemming, of tenminste in samenwerking met het circuit, nagekeken en daar een plan op gemaakt. Voor zover ik kon zien vorig jaar, ook al hadden we maar één echte situatie, heeft dat goed uitgepakt. En laten we hopen dat het dit jaar ook weer gewoon een veilige race wordt. Ja. Zonder incidenten. In ieder geval, en als er een keer wat is dan.
Ja, een klein schuivertje is wel schade. Leuk.
Voor jullie zou een regenrace wel leuk zijn, toch?
Dat brengt wel wat meer dynamiek in. Dat klopt, dat klopt.
Jullie doen dit natuurlijk niet zomaar. Wat brengt het, Mammoet?
Het brengt Mammoet op verschillende terreinen iets. Volgens nog is vooral, denk ik, het signaal naar de buitenwereld dat wij achter zo'n evenement als dit in Nederland staan. Dat was ook de aanleiding voor het gesprek met TIG. Wij geloven in dit evenement. En ik denk dat de eerste editie heeft laten zien dat het ongelooflijk goed geregeld is. We hebben eigenlijk alleen maar positieve terugkoppeling gehad van mensen die ons gezien hebben in actie. Daarnaast brengt het ons een prachtig moment om klantcontact te hebben. Vorig jaar hebben we ongeveer 200 klanten hier naartoe kunnen brengen. En dat zijn klanten waar wij sterke band mee hebben. En over een langere tijd, dat is voor ons echt van belang. Mammoet is een bedrijf met een lange termijn visie. Mm-hmm. Onze aandeelhouder SRV is ook een bedrijf met een lange termijn visie. En van daaruit investeren we in die klantrelaties. Maar ook voor het team zelf. En binnen de Mammoet community, onze medewerkers, was dit gewoon ook een iets waar ze heel trots op zijn.
Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ondanks dat jullie eigenlijk best wel hele gave projecten al doen. En dan is dit dan toch bijzonder.
Ja.
De magie van de Formule 1. Misschien overvraag ik hoor, maar aan de andere kant zou je het wel heel goed kunnen weten. Maar wat is het grootste kraan die jullie hebben? Je hebt volgens mij varende dingen en rijdende dingen en van alles.
Ja.
Ja, nou, gewoon de kleuter in mij vindt dat soort dingen interessant.
Ja, wil het graag een keer testen voor
Ja, dat ook. Ja, ja, ja.
De grootste kraan die wij hebben, dat zijn de ringkranen. Ja. Dat zijn kranen die draaien op een ring, zoals de naam zegt. Waarbij de ballast ook op de ring geplaatst staat of in het midden. En dat de kraan met een ring om de ballast draait.
Ja.
En die kranen kunnen tot boven de 3000 ton. 3500 ton.
Oh, ja, man.
En die gebruiken we echt voor de bouw van nucleaire centrales.
Ja.
Raffinaderijen. Dus waar we echt hele zware reactorvessels, dus reactorvaten moeten liften.
Yeah.
Soms 100 meter hoog. En die wegen gewoon 2000 ton of meer.
Ja. Ja, volgens mij kun je eigenlijk in één keer dat hele Formule 1 circus in een netje vouwen.
Ja,
met zo'n kraan.
We komen een end, ja.
Ja, ja, toch?
Ja. Ja, ja. Nee, dat is heel indrukwekkend. En die zijn momenteel, we hebben daar 11 ringkranen en nog 2 boogkranen, zoals we dat noemen. En die zijn nu in actie over heel de wereld.
Yeah.
Die hebben we in Noorwegen staan voor ter ondersteuning van de offshore windprojecten.
Yeah.
We hebben ze in Amerika staan, in Azië. Dat zijn belangrijke kranen. Wereldwijd zijn we daar ook echt de marktleider in.
Yeah. Ja, dat idee had ik al wel. Opbouwen van een kraan aan zich van zoiets, dat is natuurlijk ook, dat is niet iets wat je hierheen rijdt, de pootjes uitschrijft en zegt, nou, ik ben klaar.
Ja.
Hoe lang duurt dat? Zeg maar even, ja, dat zal afhangen van de situatie, maar tot weken, maanden? Ja?
Zo'n kraan wordt vaak al een jaar tot 2 jaar van tevoren geboekt.
Yeah.
Vanwege de schaarste. En dan bereiden wij het team voor. En de kranen liggen opgeslagen op een centrale locatie hier in Nederland. Of soms in Azië of soms in Houston in Amerika. En die kranen zijn deels containerized.
Yeah.
We hebben een grote ringkraan, de grootste ringkraan bijvoorbeeld. Om die te vervoeren, dan moet je meer dan 220 containers de wereld oversturen. en dat op zich is natuurlijk al een project. Hè? Zo'n kraan de wereld oversturen, daar heb je een heel logistiek team voor.
Yeah.
En dan de opbouw is ongeveer 5 tot 6 weken.
Yeah.
Onder goede omstandigheden.
Ja.
En daar voor de opbouw zelf heb je ook weer een heel scala aan kranen nodig. Ja. Want anders krijg je hem niet...
Wat dat betreft is die Dutch Grand Prix appeltje eitje voor jullie.
Ja, 2 vingers in de neus.
Qua kranenwerk is het geen uitdaging. Is het ook gewoon meer de uitstraling en alles wat het extra brengt.
Ja, en dat extra brengen, je had het intern brengt het heel veel extra, maar ook voor jullie langdurige klanten. Maar levert het ook nog extra werk op?
Het levert misschien niet direct extra werk op. Maar je hoopt altijd dat er een positieve spin-off is. Ongetwijfeld, als je hier zichtbaar bent, dat doet wat.
Ja.
En mensen weten het ook en wij promoten het ook intern altijd. Misschien dat daar wat van komt. Maar het is vooral voor ons vanuit de klantenbinding gericht op de lange termijn. En dat betaalt zich uiteindelijk denk ik altijd terug.
Ja, want die relatie met de motorsport die is er al wel langer geweest. Hè? Hiervoor delen jullie Dakar natuurlijk.
Ja.
Waarom eigenlijk die overstap? Is dat gewoon toch de impact? 450 miljoen mensen wereldwijd die kijken naar zo'n race?
Ja. Maar zoals ik al zei, wij zaten echt helemaal aan het begin van het evenement.
Ja.
En er was ook echt een duidelijke vraag aan Mammoet. Joh, als jullie mee gaan doen, dan is dat ook naar de buitenwereld toe een duidelijk signaal dat er geloof is in het evenement. Dus we hebben een afweging gemaakt. En deels zijn we nog betrokken bij de Dakar Rally. Maar langzaam zetten we onze zinnen op dit evenement. Gewoon vanuit geloof in het evenement en om onze steun te bieden.
Ja. Nog 2 weken.
Ja.
Hoe zien die eruit? Campingboeken.
Niet veel anders.
Wie had de camping geboekt?
Sommige mensen zullen nu met die logistiek vooral bezig zijn, denk ik. De caravans en de barbecues.
Of moeten ze... Ze moeten een beetje nuchter blijven.
Nee, dat mag absoluut geen...
Nee.
Wij zijn streng gereguleerd daarin. En onze mensen houden zich daar altijd goed aan.
Ja. Maar zondagavond? Dan
mag het losgaan. Dan moeten we wel eerst even de kranen veiligstellen.
Ja.
En de dag daarna gaan ze weg. En dan hebben we een prachtig evenement hopelijk weer met een goede winnaar.
Ben je zelf ook Formule 1 fan?
Ja, ik heb altijd de Formule 1 gevolgd van kinds af aan. Mijn vader was groot liefhebber. Dus,
met een paplepel ingegoten.
Ja, dus ik was hier al eerder geweest.
Kijk, mooi. En waar kunnen we je vinden tijdens de Grand Prix?
Ik denk dat ik een beetje heen en weer loop tussen de paddock en de tribune. Vorig jaar merkte ik dat veel van mijn paddockgasten de tribune eigenlijk toch wel leuker vonden. Ja, en, ja. En het van daaruit ook goed konden zien. Ja, en mijn conclusie achteraf was, zowel de paddock als de tribune, en maar ook alle andere plaatsen bieden voldoende zicht op de race.
Je wilt eigenlijk overal zijn.
Ik zou gewoon lekker in zo'n kraan gaan zitten.
In zo'n kraan heb je
de baas was.
Toch? Die mensen hebben de beste.
Nou, even iemand wegduwen. Hey, hier is de baas.
Ja, ja. Ja. Ik weet niet wat de inrichting was van de cabine. Of ze nog een scherpje ernaast hadden. Ja, ja. Maar dan hadden ze natuurlijk een fantastische plek.
Mooi.
Ja.
Heel veel plezier.
Gaat vast
gaan zien of het... En laten we... Ja, een veilige race, absoluut. Maar een beetje actie voor jullie mensen is ook wel leuk.
Ja. Laten we het vooral veilig houden.
Zo is dat. Veel plezier in ieder geval tijdens het Grand Prix weekend. En dank Paul van Gelder, CEO van Mammoet. Event supplier van de Dutch Grand Prix. Die grote kranen die dus in de bochten staan. Ja,
precies. Ja. Je gaat het zien dat het Mammoet is. En tot zover ook de Nationale Autoshow volgende week. Dan zijn we weer live terug op BNR.
Wij pakken onze spulletjes hierin op Zandvoort. Wij gaan naar...
Het Concours de Elegance. Tegenwoordig Paleis Soestdijk. Dus... hele andere auto's, maar niet minder bijzonder. Dus ik heb er zin in.
En wij zijn gewoon weer met hetzelfde team. Hè? Want je moet dat team gewoon vasthouden.
En het team al is Nout Broekhoff van redactie. Eigenlijk een soort live applaus. Maar moeten mensen in de auto nog maar eens aan het luisteren doen. En jij?
Meindert Schut.
En ik ben Wouter Korsen. En volgende week zijn we er weer.
Zo is dat.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?